Dag. Ik weet niet of jij dit luistert in de ochtend, middag of avond. Goeiedag. Welkom bij Fetestrix Fanatics aflevering 5 alweer. Jongens, wat gaat de tijd snel als je het naar je zin hebt. Dit is de podcast waarin ik op zoek ga naar creativiteit in alle vormen en kleuren en geuren. Waarin ik zelf eigenlijk hardop nadenk over creativiteit, maar waarin ik ook in gesprek ga met mensen die ik creatief vind. Over creativiteit, over het maakproces, over hoe zij creativiteit een rol in hun leven hebben gegeven, hoe ze daarmee omgaan tegen de dingen waar ze tegenaan lopen en al het moois wat het hen oplevert. Deze week spreek ik met Leonie Terveld. Dat is al 10 jaar lang een van de grootste foodbloggers van Nederland. En wij hebben eigenlijk, volgens mij hebben we hiervoor in die 10 jaar nooit contact gehad met elkaar, maar we volgen elkaar wel op social media en zien dus elkaars werk wel eens voorbij komen. En ik vind het altijd heel grappig hoe zij omgaat met het concept foodbloggen en ook met het zijn van een social influencer. Dat doet zij namelijk best op een hele leuke en sympathieke manier die goed bij mij past. Ik vind het leuk om haar te volgen en de dingen te zien die ze doet en maakt. Ze zit altijd vol met mooie verhalen. En ik heb met haar gesproken. Het was een heel leuk gesprek en ook veel herkenbaarheid over en weer over het creatief proces. En het is vooral interessant om van haar te horen hoe dat nou is ontstaan. Een van de grootste foodbloggers van Nederland worden. En hoe je dat 10 jaar lang volhoudt. En het interessant houdt voor jezelf en voor je publiek. Dus dat is een heel interessant gesprek geworden. Daar gaan we zo heen. Daarna ga ik het nog hebben over het ophangen van was. Want ik merk dat daar ook creativiteit bij komt kijken. En daar kun je natuurlijk lachen over doen, het ophangen van was. Maar dit is vrij essentieel. Er zitten een aantal hele essentiële dingen in. En sowieso, was ophangen is niet voor iedereen weggelegd, hè, om dat goed te doen. Er zit een bepaalde skill in. Een bepaalde filosofie moet je hebben voor het ophangen van was. Dus daar wil ik het graag met je over hebben na het gesprek met Leonie. En ook wat trouwens superleuk nieuws. Ik heb 4 weken geleden, dus eigenlijk net rond de eerste aflevering, heb ik een hele podcast opname set besteld. Ik neem dit nu op via de software Audition en een USB microfoon op mijn computer. Wat prima kwaliteit is. Maar ik dacht, ja, als straks corona voorbij is, wil ik ook gewoon podcasts op kunnen nemen met mensen in het echi. En dan, want nu gebeurt het allemaal via software, via Zencaster gebruik ik. En dus mijn eigen monoloog hier achter de computer. Maar ik wil het straks ook kunnen doen op locatie, et cetera. En wat ik ook wil uiteindelijk is podcasts voor andere mensen gaan produceren en maken. Dus dan heb je techniek nodig die betrouwbaar is, die goed werkt, die kwaliteit aflevert. Dus ik heb een pakketje besteld, maar het is corona en het is glad en het is ijzel. En het duurt dus zeker technologische dingen, dat duurt gewoon een tijd voordat dat in huis is. Ik heb namelijk bijvoorbeeld in december, eind december ook een gloednieuwe camera besteld voor mijn videowerk. Ik heb geen idee wanneer die komt. Ik heb rechtstreeks contact met iemand van het bedrijf waar ik het besteld heb. En die heeft geen idee wanneer het komt, omdat technologie gewoon heel lastig is op dit moment, logistiek en qua fabrikage om daar met enige zekerheid te zeggen wanneer zoiets binnenkomt. Maar de podcastapparatuur komt, als het goed is, vandaag binnen. En zo niet, dan ga ik een podcast opnemen over hoe boos ik ben op de kwaliteit van de service van het pakketbezorgdienst. Maar anyway, als het goed is vandaag. Ik heb het wel eens eerder gezegd. Ik ben in een van de eerdere podcasts, ik ben een soort kapitalistisch creatief. Dus als ik creatief wil worden, dan heb ik altijd het idee, moet ik ook goede spullen hebben. Moet ik een goede camera hebben. Moet ik goede software hebben. De juiste pen. Het juiste notitieboekje. Want dat maakt het dat het creatief wordt. Dat is natuurlijk niet zo. Maar je kan je aard ook niet verloochenen. Dus ik heb geïnvesteerd in een goede podcastmateriaal. En hoop daarmee de komende jaren mooie podcasts te maken. Voor mezelf, maar ook voor anderen. Dus ben benieuwd. Kom vandaag binnen. Zin in. Jij zit te wachten op het gesprek met Leonie. Dat kan niet anders. Anders ben je hier niet. Dus ik ga niet langer inhouden. We gaan gewoon luisteren naar wat Leonie allemaal te vertellen heeft over creativiteit en hoe je dat voor jezelf interessant houdt over een decennium heen. Veel plezier met dit gesprek. Hey, sowieso leuk trouwens dat je hier aan mee wilt doen. Het is ook maar gewoon een gunst.
Ja, dus, ja superleuk. Ik werk graag aan zoiets mee.
Ja, geinig. Ja, we hebben elkaar, denk ik... Wij hebben elkaar nooit gezien in het echt, toch?
Nee, klopt. Nee.
Altijd een beetje van een afstandje gevolgd via
precies
Instagram
dat.
En Twitter.
Ja.
Want jij hebt wel een keer bij Dumpert Eten gezeten,
ja,
geloof ik.
Ja, klopt. Ja, maar daar was jij was toen al weg.
Ja, dat is dan net in die periode geweest. Ja. Geinig. Ja. Hey, vertel even, ook even, ik weet wat je doet, maar vertel even voor iedereen die het niet weet. Wat doe jij precies?
Nou, ik ben fulltime foodblogger van de blog Gewoon met een studentje s'avonds eet.nl. Daar ben ik 10 jaar geleden ben ik daarmee begonnen. En dat is inmiddels mijn fulltime baan. Of al een tijdje eigenlijk mijn fulltime baan. En naast schrijven over eten, schrijf ik veel over de reizen die ik ooit maakte. Over mijn interieur. En daarbij komt dat mijn Instagram helemaal in het teken staat van alles wat ik eigenlijk meemaak in mijn leven. Dus je kan mij wel een soort van online influencer noemen. Ook al vindt iedereen dat echt een allergiewoord. Dat is wel wat ik ben en wel wat mijn baan is.
Maar jij was eigenlijk al 2011, hè, begon jij met... Ja. Jij was natuurlijk al online influencer voordat dat een term was.
Voordat iedereen de allergie voor kreeg, ja.
Ja.
Ja, klopt wel.
Dat is wel de ultieme millennial influencer dan. Dat je al influencer was voordat je influencer
zat. Ja, het is echt vreselijk, ja.
Maar dat maakt het wel interessant, want dat betekent dus... dat maakt namelijk authentiek. Want jij bent niet iets gaan doen omdat anderen het gaan doen.
Nee.
Of deden.
Nee.
Jij bent gewoon zelf wat een studentje eet...
Ja.
.nl, hè? Ja, waar ben je begonnen?
Ja.
Hoe kwam je op dat idee? Hoe kom je bij zoiets, als het nog niet bestaat?
Ik ben niet helemaal authentiek als dat jouw beschrijving is, want ik volgde toen de tijd wel wat bloggers. Vooral beautybloggers had je toen in Nederland wel. En ik vond het altijd wel mateloos interessant wat die aan het doen waren. Maar vooral vanuit het idee dat je dus zelf een platform hebt waar je zelf helemaal je dingen kwijt kan. En dat is wat ik eigenlijk ook wel zelf wilde. Dus ik volgde een opleiding interactieve media, waarbij ik heel erg leerde. Alles wat met interactieve media te maken heeft, met internet, met websites, apps bouwen, dat soort dingen. En ik miste heel erg een project voor mezelf vanuit school. Dus ik dacht op een gegeven moment, weet je wat, ik ga gewoon zelf iets beginnen. Dus ik begin een blog, want dat lijkt me hartstikke leuk. Dus ik ben gewoon random op een dinsdagavond achter mijn computer gaan zitten en gedacht van oké, nou, ik wil dus een blog beginnen. Waar ga ik dat dan in godsnaam over hebben? en toen dacht ik, ik ga schrijven over wat ik 's avonds eet. Want dat vind ik heel leuk om te doen en dat vind ik leuk om mee bezig te zijn. Maar puur vanuit dat. Dus helemaal niet vanuit, ik heb een goede achtergrond in receptuur en ik weet hoe alles werkt. Nee, ik dacht gewoon, ik vind het leuk om te schrijven over wat ik 's avonds eet. Ik vind het leuk om een fotootje te maken van mijn avondeten. Daar ga ik gewoon wat over schrijven. En ik noem het gewoon wat een studentje 's avonds eet, want dat is precies wat het is. Het gaat gewoon over wat ik 's avonds eet en ik ben toevallig student. Dus zo is het eigenlijk random ooit begonnen in september 2011. Met het idee dat ik er waarschijnlijk 3 weken later wel klaar mee zou zijn. Maar ja, dat was allerminst waar. Want ik vond het leuk om te doen. En de reacties uit mijn omgeving waren leuk. En ik kon echt zeg maar zelf helemaal mijn ei kwijt op die website die ik zelf een naam had gegeven, waarvan ik zelf de vormgeving kon doen, waarvan ik zelf bepaalde wat voor teksten ik daar kon schrijven, wat voor foto's ik erbij plaatste. Dus ik vond het helemaal lekker dat ik een eigen project had.
Ja, dat is ook heel autonoom, klinkt
ja,
dat.
Ja, ja, ja. En het is helemaal uit de hand gelopen, uiteindelijk.
Ja, want het is gewoon een voltijdbaan, verdienmodel, alles erop en eraan natuurlijk.
Ja,
alleen dat kwam later dan.
Ik had nooit bedacht dat dit iets was waarvan ik kon leven. Maar ik had wel per ongeluk een gat in de markt gevonden. Want toen de tijd bestond er nog niet een platform met studentenrecepten. Dus je had wel kookboeken voor studenten. Maar ja, welke student gaat daar de kookboeken aan koken? Ja, echt niemand. Of tenminste, misschien zijn het er een keertje 10, maar that's it. Maar dat bestond nog niet. Dus ik had een soort van per ongeluk een gat in de markt ontdekt. En omdat ik het op zo'n toegankelijke manier altijd schreef en ik helemaal begreep wie mijn doelgroep was, omdat ik zelf...
En je was de doelgroep, ja.
Ja, sloeg dat aan en kon het uitgroeien tot iets groots.
Zo grappig, hè? Dat je... Dit vind ik altijd zo mooi. Er zijn... heel veel bedrijven, net als toen ik bij Dumpert zat, dat je dan van die bedrijven kwamen dan via sales binnen, die zeiden, wil je ons een viral geven?
Ja.
Wat natuurlijk, die vraag zul jij ook wel eens gehad hebben van klanten op de geest van, kun je inderdaad viral gaan met iets van ons product?
Ja.
Maar juist Dit klinkt namelijk als een briljant, ik wil je niet beledigen, het klinkt als een briljante strategie, marketing, volledig uitgedacht concept, maar je bent er een soort van per ongeluk ingestruikeld omdat je deed wat je leuk vond.
Ja, dat is het precies. En dat is het is precies wat je nu inderdaad omschrijft. Je doet iets omdat je het leuk vindt en ik dacht gewoon, ik geloofde gewoon helemaal in de manier waarop ik het moest doen en zo deed ik het, maar het was ook niet een maniertje of zo, weet je wel. Ik deed gewoon wat voor mij goed voelde en dat werkte toevallig heel goed.
Had je daarvoor wel al pogingen gedaan die niet gewerkt hebben?
Zeker. Ja, ik heb echt een verschrikkelijke blog gehad. Dat heette, dit is echt verschrikkelijk, Just Me and My Favorites heette het. Dat was een soort fashion blog, maar ik ben helemaal niet iemand die verstand heeft van mode. Dus het was echt hilarisch. Het is echt verschrikkelijk. Maar weet je, gewoon meer in die tijd, weet je, ik was 2011 was ik 21. Toen, dat was wel een beetje zo'n tijd dat er wel meer mensen gewoon een blogje begonnen. Weet je, wie is er ooit een blog begonnen met iets randoms en is nooit succesvol geworden ermee. Dus ja, net als andere mensen deed ik dat inderdaad ook. En ik had het idee dat gewoon het studentje 's avonds eet ook weer zo'n soort van uitspatting van creativiteit was wat nergens toe zou leiden. Maar dat ging toch anders.
Ja, en het is ook mooi dat je gewoon, dat geeft ook wel de authenticiteit weer, dat je gewoon zegt, joh, ik heb nu dit idee, ga ik gewoon doen, kijk wel naar het schip strand. Ja. En als het ergens strand gaan we daarna weer, er komt vast wel weer een nieuw idee.
Ja, precies, en het was ook niet eens vanuit een idee van, dit moet ergens naartoe gaan, dit was meer van, ik heb gewoon zin om dit te doen en dit lijkt me een leuk project, let's go.
Hey, en wanneer, want wat was je, wat had je, 21, ik weet nog steeds niet wat ik later wil worden als ik groot ben, maar had je al iets van een idee waar je, zeg maar, werktechnisch heen ging?
Niet, nee, ik heb nooit een plan gehad. Nou, vroeger wilde ik altijd model worden, maar dat heb ik op een gegeven moment gauw op mijn buik geschreven, omdat ik toen moest afvallen en dacht, nou, ik ben echt behoorlijk verslaafd aan chips, dus dat gaat hem niet worden.
Laat maar.
Maar, dus dat was het enige plan wat ik ooit in mijn leven heb gehad. En dat heb ik op een gegeven moment ook echt makkelijk overboord gegooid. Dus ik heb nooit een plan gehad. Ik wist ook niet wat ik wilde studeren, bijvoorbeeld. Ik dacht gewoon, ik wil in Amsterdam studeren en ik kijk wel wat er in Amsterdam is. Mm-hmm. Dus echt nooit een plan gehad en ook qua carrière nooit en ook nu nog steeds niet, dat mensen wel eens denken van of vragen, waar sta je dan over 5 jaar, want ja, weet je, hoe lang kun je dan door als gewoon met een studentje, ik denk, ja, weet ik veel, geen idee,
maar het loopt het,
het loopt hoe het loopt en ik heb in de tussentijd toch wel echt heel veel leuke dingen gedaan die op mijn pad kwamen of waar ik zelf een kans zag, maar ja, ik heb nooit echt heel erg een plan gehad.
Nee, precies. En dat is trouwens volgens mij ook wel kenmerkend voor mensen die creatief bezig zijn. Ja. Ben jij bewust creatief? Of als in, je hebt, zeg maar, je kan, dat zo kan het ook zijn. Dat je gewoon, ik doe gewoon wat ik leuk vind en ik maak dingen en ik zorg dat het eruit ziet zoals ik wil dat het uitziet. Maar het kan ook zijn dat je heel bewust bezig bent met...
Nee, ik ben niet zo bewust. Nee. Ik weet wel dat ik heel creatief ben en ik kan wel echt heel veel projecten bedenken waar ik mee dan aan de slag wil. Dus dan ben je wel zo'n soort van bewust creatief. Alleen tegelijkertijd, ik hoef niet te gaan zitten om te gaan brainstormen van, oh, wat gaat dan nu mijn volgende project zijn waar ik mee bezig ga? Want ik heb gewoon nog 88 ideeën waar ik nooit aan toe kom, wat ik allemaal een goed idee vind.
Die allemaal zitten te wachten tot dat gewone studentje eten en strand. Hoe is dat toen? Want wat was de trigger dat dit dan dat dit een succes werd?
Het was wel, ja, dat is eigenlijk wel grappig. Het is niet echt. Het is een beetje grappig ontstaan. Ik ben begonnen in 2011 en ik hield dat best wel gestaag vol en ik vond het best wel leuk om te doen. En ik mocht op een gegeven moment gaan schrijven voor Linda Nieuws. Die hadden een oproepje op internet geplaatst met we zijn op zoek naar mensen die leuke content voor ons willen maken. En ik dacht, joh, weet je wat, daar reageer ik op. En dat vonden ze eigenlijk wel leuk. Dus toen mocht ik gaan schrijven, mocht ik receptjes gaan delen op Linda Nieuws. Nou, dat zorgde ervoor dat er iets meer verkeer naar mijn website kwam en dat het iets meer bekendheid kreeg, maar nog steeds niet echt baanbrekend. En op een gegeven moment is het op Facebook is mijn blog viral gegaan. Dus dat is, volgens mij was het in 2013 of zo. Dat het gewoon van het een op andere moment waren heel veel mensen waren dat tegelijkertijd aan het liken. En toen werkte Facebook nog zo dat als jij iets van mij likte, dat al jouw 300 vrienden zagen van hele tijd, ik vind het leuk.
Zoals LinkedIn nu, zeg maar.
Ja, precies, ja. Dus zo werkte dat toen de tijd nog. Dus toen kon je ook echt nog op die manier viral gaan. En toen is het gewoon van de een op andere moment is het uitgegroeid tot per ongeluk letterlijk een van de grootste foodblogs van Nederland. Want in een weekend waren er 25.000 Facebook likes. En ik had er die vrijdag ervoor nog maar 1500. En de grootste pagina's van alle handen tot uit Pauline's Keuken, Lekker en Simpel, zaten allemaal rond die 25.000. En ik was er opeens één van. Dus dat was heel bizar. En toen dacht ik, ik moet maar gewoon doorgaan met wat ik aan het doen ben. Want kennelijk vinden mensen het leuk. En toen, dat was voor mij wel een beetje de omslag. Dat er inderdaad ook bedrijven naar me toe kwamen met, hey, we zien hier geld in. En wil je niet een keertje wat voor ons, over ons bedrijf schrijven? Of nou ja, samenwerkingen aangaan en zo.
Oh, dat is wel interessant, want je zit dan gewoon in je... nou ja, wat je altijd doet. Gewoon het creatieve ding wat je doet. Maar dan in één keer merk je en krijg je aanvragen om dat al dan niet deels te vermarkten.
Ja.
Is dat dan eng, spannend, leuk?
Nou, vind ik helemaal niet. Want ik ben zelf niet echt vies van commercie. Nee. Dus dat, en ik heb zelf een marketingachtergrond ook wel. Dus ik werkte in de tussentijd op een marketingafdeling ergens. Dus ik snapte ook wel hoe dat allemaal werkte en zo. Dus ik vond het alleen maar... Ik zag zelf ook wel echt de potentie van nou ja, dat merk gewoon zijn studentjes 's avonds eten in. Dus ik zag wel echt in dat daar echt kansen lagen. Dus dat was eigenlijk een heel logisch gevolg. En heel fijn dat er nu dan ook geld mee te verdienen viel. Omdat die cijfers zo goed waren.
Ja, grappig. En was dat ook goed te doen met de opdrachtgevers die zich aanmelden? En dan bedoel ik, zeg maar, toen ik bij Geen Stijl zat, moest ik ook wel eens topics schrijven voor van die paid post voor Mercedes. En dan was het natuurlijk altijd de opdracht. In eerste instantie moet je iets schrijven wat ze afwijzen. Want anders, je gaat niet met Geen Stijl in zee. Nee. En dat je dan een vlekkeloos platgeslagen stuk krijgt. Maar jij hebt ook natuurlijk je eigen tone of voice en je eigen stem.
Ja.
Vond je dat je dat... was het lastig om dat te combineren? Of ging dat vrij natuurlijk?
Nee, dat was helemaal niet lastig. Omdat ik zat... ik was een van de weinige foodblogs die bijvoorbeeld heel makkelijk over pakjes en zakjes schreef. Waar je heel veel andere blogs helemaal niet moet aankomen met je maakt reclame met een knorwereldgerecht. Was het bij mij echt het platform om juist wel iets te doen met een knorwereldgerecht.
Juist
omdat ik daar zelf ook heel erg mee kookte. Omdat ik helemaal niet kritisch was op één nummers en nog steeds niet erop ben. Ik dacht gewoon, ja, ze hebben zo'n pakje in de wereld gebracht omdat het fucking makkelijk is. Super chill, weet je, daar gaan we mee koken.
Studenten, ja.
Ja, dus het was niet zo, het is niet een heel kritisch platform. En tegelijkertijd was het het enige waar bij mij de uitdaging lag, is dat ik het op mijn toegankelijke manier schreef. Dus dat ik niet allemaal dingen erin wilde als, dit is heel gezond en dit voldoet aan, weet ik veel, de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid. Nou, dat kon ik dan nog net schrijven, maar ik kon niet gaan praten over wat voor voedingsstof dit dan was en waar dat dan goed voor was. Weet je, ik had er echt de ballen verstand van en dat was de kracht van het platform.
Dus en daar was je ook eerlijk in.
Ja, precies. Ja, zeker. Dus daar lag wel de grootste uitdaging met samenwerken met adverteerders. Dat ik niet allemaal van dat soort termen erin kon gooien. Maar omdat ik ook al wel een tijdje naam aan het maken was en men op een gegeven moment gewoon met een studentje wel leerde kennen, net als dat mensen Geen Stijl bijvoorbeeld kennen, dan weten ze ook wel wat de tone of voice is en ja, of je daarmee samen wil werken of niet. Ja, dan als je dat wil, dan weet je wat je te wachten staat.
Ja, precies. Ja, dat is ook zo. En hoe bekender je daarin wordt, hoe makkelijker
hoe
dat ook gaat.
Hoe meer luxe positie je daarin ook hebt. Dus dat werkte wel goed, ja.
Hey, en nou ben ik ben de laatste tijd heel erg, of heel erg, als ik denk aan creativiteit, denk ik tegenwoordig, vroeger dacht ik al dat je moet alle vrijheid hebben, hè? Vrijzinnige, alle kanten op kunnen denken, et cetera, et cetera. Nu ben ik steeds meer, misschien ook omdat ik ouder word, steeds meer van de overtuiging dat juist het inkaderen helpt om creatiever te worden. En dat bedoel ik, nou in jouw geval is heel concreet, jij hebt een heel duidelijke missie met wat je uitdraagt, namelijk iets wat studenten makkelijk kunnen maken.
Ja.
Dus dat is je kader. Het moet voor studenten te doen zijn.
Ja.
Toch? Maar inmiddels ben je 10 jaar verder en heb je dus al 10 jaar lang recepten voor studenten gemaakt. Helpt dat kader nog steeds om, zeg maar, dat je denkt, nou, dit zijn mijn vereisten waar mijn recept of mijn stukje aan moet voldoen. Heb je dan nog genoeg om nieuwe stukjes te maken, nieuwe recepten te maken?
Ja, dat is echt wel grappig. Want aan de ene kant ben ik het helemaal met je eens en aan de andere kant helemaal niet. Want qua receptuur zit ik inderdaad heel erg nog steeds op de makkelijke maaltijden voor studenten. En is dat inderdaad heel afgekaderd en weet ik dus precies wat wel en niet past daarbinnen. Tegelijkertijd ben ik in die jaren heel veel gaan schrijven over reizen, over interieur, over een huis kopen. En dat zijn eigenlijk onderwerpen die niet per se heel erg bij studenten passen. Reizen en zo misschien nog wel, maar een huis kopen is niet het eerste waar je aan denkt op een studentenplatform. En toch, omdat het mijn platform was, voelde ik daar de vrijheid in van ja, weet je, mij lijkt het een goed idee. En ik geloof gewoon heel erg in dat ik nu een platform ben waarin ik op een toegankelijke manier over dingen schrijf, waarmee ik mensen kan inspireren. Of dat nou over hun avondeten gaat, of over het kopen van een huis en wat er allemaal bij komt kijken. Of hoe je budgetproof naar Barcelona kan gaan. Mm-hmm. Dus zeg maar, ergens is het inderdaad heel erg afgekaderd. Maar de kadering zit hem niet in dat het gericht is op studenten. Nee. Maar de kadering zit er meer in dat het op een toegankelijke manier moet gaan. En waar het dan over gaat, het maakt inmiddels niet heel veel meer uit.
En dat het moet passen bij jou.
Ja, precies. Want ik ben de drijvende kracht erachter.
Ja, dat zie ik ook aan de laatste tijd op Instagram veel over interieur. Tenminste, de laatste tijd, dat zal voor jou al veel langer zijn. Maar wat mij dan opvalt, de laatste jaar of zo zie ik regelmatig dat je bezig bent met of de tuin of de muur of weer een nieuw stukje verf. Ja, omdat je nu in de fase zit dat je inderdaad, zeg maar je eerste huis, tweede huis, dat je in ieder geval in de verhuisfase zit.
Ja.
En dat je daar eigenlijk inderdaad wat je zegt wel weer...
Ja,
het kader is dan niet zozeer wat studenten eten, maar meer gewoon het past bij jouw belevingswereld.
Ja,
en dat is ook waarom mensen je volgen, denk ik. Omdat dat je unieke wereldbeeld is.
Ja, dat denk ik ook. En het ligt ook wel heel erg aan het platform waar je zit, hoor. Dus als je inderdaad bijvoorbeeld op mijn Instagram zit, dan zit je heel erg, dan krijg je een soort van alles wat bij Leonie hoort. Maar als je op mijn Facebookpagina zit voor gewoon wat een studentje 's avonds eet, daar scoren toch echt de berichten over receptuur scoren wel echt het beste. Dus daar blijf ik echt alleen maar de recepten pushen. En niet alles wat ik met mijn interieur aan het doen ben. Terwijl daar ook waarschijnlijk wel een doelgroep zit die op zoek is naar toegankelijke inspiratie voor hoe je, weet ik veel, een IKEA-meubel life hackt naar iets fantastisch. Je zit daar toch meer op de recepten. Dus het is wel op die manier heb ik er wel over nagedacht van welk platform is nou waarvoor geschikt. Maar mijn main focus ligt op mijn blog en op mijn Instagram. En daar gaat het inderdaad over van alles en nog wat. Als ik het maar leuk vind. En als ik mensen er maar mee kan inspireren op de een of andere manier.
Ja, en dat op zich. En die eerlijkheid is volgens mij...
De eerlijkheid is heel belangrijk. Ja.
Belangrijk. Ik kan me herinneren dat je ook wel eens iets gedaan hebt over... Nou, je had het net over dat je van chips houdt. En modellenleven. En dat je daarin ook gewoon een eerlijke... tenminste, gewoon een heel authentiek eerlijk verhaal neerzet over... hoe noem je dat nou? Daar zijn allemaal hippe Engelse termen voor. Maar gewoon hoe je jezelf ziet. Je lichaam, fysiek.
Ja.
En... Ja, ik denk dat mensen, ik denk ook als je daarvan afstapt, van die eerlijkheid en die authenticiteit, dat je dan heel snel mensen kwijtraakt.
Ja, dan ben je echt
een
hek van de dam. Ja, dat denk ik ook.
Ja, precies. Hey, en als je dan die, want je wordt ouder, dus inderdaad, het reizen komt erbij, het huis komt erbij, et cetera. Mm-hmm. Is dat dan, ben je daar heel strategisch mee bezig met hoe je dat in kan passen? Of is het nog steeds eigenlijk, zoals het ook begonnen is, gewoon... Ik vind dit nu leuk. Dat komt op als idee. Van ik lijkt me leuk om hierover te hebben. Maar ga je het dan ook strategisch inpassen?
Nou, deels wel en deels niet. Kijk, het komt op als idee en ik denk gewoon, oh leuk, let's go. Dus dan ga ik het doen. Maar ik moet ook zeggen, ik ben op een gegeven moment bijvoorbeeld dat de grote kwestie die natuurlijk altijd een soort van op mijn schouders drukt is, tot hoe lang kun je nog doorgaan met gewoon met een studentje 's avonds eten, want je bent zelf al lang geen student meer. En een van de dingen waarvan ik dacht, ik zei altijd, oké, als ik 30 word, dan moet ik wel echt een beetje erover na gaan denken van joh, kan ik hier nog mee door of moet ik daar een soort splitsing in gaan maken of iets dergelijks. En 30 ben ik geworden en er was nog steeds geen splitsing. Dus toen was het op een gegeven moment, ik dacht van nee, oké, weet je, als ik echt ga schrijven over iets wat echt niet meer met het studentenleven te maken heeft, waarvan ik echt de koppeling niet meer kan maken, dan moet ik echt een scheiding gaan maken. En dat is bijvoorbeeld als ik een kind zou krijgen. Want ik kan me heel goed voorstellen dat als ik een kindje krijg, dat ik daar ook over wil schrijven. Dat ik ook wil schrijven over hoe ik het doe en wat ik dat kind te eten geef. En weet ik het allemaal niet. Alleen ik geloof wel echt dat echt niet meer past bij gewoon wat een studentje 's avonds eet. En dat er dan wel een scheiding plaats moet vinden.
Ja. Dus dan ga je daarin... Nou, dat is inderdaad wel een strategische keuze.
Ja, dan ga je strategisch daarin... nadenken over... Oké, weet je, hoe ga ik er dan voor zorgen... dat ik ook een platform heb staan waar ik dat wel kwijt kan? Ga ik dat dan alleen op Instagram doen? Of ga ik daar een ander platform voor bouwen? Is het dan misschien nu een logische stap om na te gaan denken... over gewoon met een studentje s'avonds eten... en daarnaast nog iets anders... waar je al je interieur, reizen en weet ik wat allemaal niet deelt... Dus dan op die manier ben ik wel strategisch daarover aan het nadenken. Maar tegelijkertijd, mijn kracht is niet echt om, om een plan te maken. Laat ik het zo zeggen. Dat is gewoon, ik waai een beetje met de wind.
Dat is heel herkenbaar.
Ja, en dat gaat me heel lekker af. En dan, weet je, ook omdat ik al zo 88 ideeën in mijn hoofd heb, dat ik denk van ja, weet je... Ik heb vorig jaar bijvoorbeeld een barbecueboek uitgebracht. Jij had me dat 3 jaar geleden gevraagd. Dan had ik dat nooit van mijn leven gezegd dat ik dat zou gaan doen. Alleen
had
ja,
je samen met Jan
ja,
gedaan?
Samen met mijn vrienden, ja. En dat was puur omdat corona brak uit. We hadden geen reet te doen. We zaten hier een beetje en we dachten, wat gaan we nou dan doen? Ik dacht, weet je wat? We gaan gewoon vet lekker barbecue de hele tijd en we schrijven er een boek over. Ja, dat had ik een half jaar daarvoor. Had ik dat echt nooit bedacht. Dus, nee. Opeens werd dat een business en best wel een interessante business waarvan ik nu denk, hey, volgens mij kunnen we dat best wel gaan uitbreiden en dat gruwelijk grillen, wat nu 2 e-books zijn, misschien kan dat wel een veel groter merk worden. Los van dat ik nog 88 andere ideeën op de plank heb liggen, waarvan ik eigenlijk had bedacht, oké, weet je, ik ga iedere maand een ander ding oppakken. Dus ik ben ooit begonnen met een poezenpodcast. Nou, dat zou ik vorig jaar weer oppakken. Daar is er totaal niet van gekomen.
Oh, dat weet ik nog. Nu je het zegt, kan me daar vaag iets van herinneren dat ik dat een keer op Twitter voorbij heb zien komen.
Ja, er staan 10 afleveringen online en het is het wachten op aflevering 11. Ik sta echt in de startblokken om het te gaan doen. Maar ja, dan bedenk je opeens dat je een barbecueboek moet uitbrengen. En dan is dat echt het beste idee op aarde op dat moment.
Ja, en dan blijft het
ook een goed idee te zijn. Dus dan zit ik opeens daar weer helemaal in. Dat ik nu denk, god, het is februari. Ik moet er nu toch wel weer een keertje aan een van mijn 90 projecten gaan beginnen. Maar ja, ik kan zomaar morgen... Nou, of tenminste, ik zit nu heel erg in bijvoorbeeld... dat ik dan heb bedacht dat ik een nieuw tv-meubel wil. En dan ga ik dat zitten stussen. Dan ben ik daar al mijn tijd mee kwijt.
Ja.
Dus ik ben gewoon niet zo heel... Ik ben misschien niet zo strategisch en niet zo ontzettend aan het plannen. Maar tegelijkertijd kom ik ook altijd wel mee weg. En ik ben er ook wel een beetje achtergekomen... Sorry hoor, dat is een lange verhaal. Maar ik ben er ook wel een beetje achtergekomen dat je als kind altijd denkt dat iedereen maar een plan heeft. En dat hoe ouder je wordt, je er toch veel meer achterkomt dat dat eigenlijk niet zo is. Dat heel veel mensen gewoon maar dingen aan het doen zijn en niet volgens een bepaald plan werken. Misschien wel met een soort van grote visie van oké, ik wil gelukkig worden of oké, ik wil, weet ik veel, dat verdienen in het leven of nou ja, dat. Maar de weg ernaartoe is gewoon altijd, is volgens mij nooit... of in weinig gevallen echt de weg, zeg maar, die je op een kaart hebt uitgetekend. Is gewoon een beetje, oké, sla hier linksaf en daar rechtsaf en we zien wel waar we terechtkomen.
Ja, dat is zeker waar. En dat herken ik ook volledig. Dat je, ik ben vorige maand 40 geworden.
Ja.
Ik dacht het ook toen ik 30 werd. Ik dacht altijd, dat is de leeftijd dat je shit onder controle
hebt. Dan snap je het.
Dan kun je fietsen maken en dan kun je auto's repareren. In mijn geval dan auto's repareren en dan weet je hoe hypotheken werken. Nou, ik ben blij dat ik een hele slimme, goede, fantastische vriendin heb.
Die dat allemaal snapt.
Nou, niet zozeer auto's repareren, maar wel hypotheken. En ook met je gezin, weet je wel. Als ik me vergelijk met mijn ouders, die hadden 5 kinderen toen ze 32 waren. Dat zei ik ook toen ik 32 was en dat ineens besefte.
Ja.
Ik heb er zelf nu, ik mag het geluk hebben dat ik er nu 2 leuke, gezonde kindjes heb.
Ja.
Maar zoals mijn vader al zei, hè, de ervaringsdeskundige toen ik zelf, toen wij hier kinderen kregen, zei mijn vader, joh, opvoeden is heel simpel. Je tast gewoon compleet in het duister en dan doe je wat het beste lijkt. Ja. Maar dat geldt natuurlijk voor alles. Weet je wel? Niemand leidt je, iedereen leidt je op voor een beroep, maar niemand leidt je op voor, om het maar even heel diepzinnig te zeggen, voor het leven.
Nee, maar dat is echt zo. Maar dat is wel een soort van, dat niemand vertelt je dit. Als je op school zit of zo. Weet je? Want het staat altijd in het teken van, oké, je moet een keuze maken, omdat je een plan aan het maken bent. Maar
ja.
Ik heb dat plan al nooit gehad. En ik dacht van, nou weet je, op een gegeven moment zal het er wel zijn. Of zal je wel op een gegeven moment denken van, nou nu moet ik het zus en zo gaan doen. En er zijn natuurlijk ook genoeg mensen die wel veel een bedrijf runnen en helemaal visie hebben voor de komende jaren.
Ja, ja, of je wilde al van jongs af aan verloskundige worden chirurg. Of nou, het is allemaal toevallig in de zorg, maar je hebt heel duidelijk. Of timmerman, weet je wel, daar ken ik er ook zat van. Ja. Of teler, zoals hier in de buurt, weet je wel. En dan zit je heel erg op dat pad.
Maar daar kon ik zo jaloers altijd op zijn, op dat moment. Dat ik echt dacht, oh wat heerlijk dat je gewoon weet wat je wilt doen en dat je daar naartoe werkt.
Ja, ik heb ook wel eens gehad dat ik dacht dat ik het wist. Stedenbouwkundige kan ik nog herinneren, omdat ik SimCity een heel tof spel vond. Ja. En dat ik dacht, nee, dit is het. Dit is de, toch weer, er is weer een ander idee.
Ja.
Nu gaan we daar helemaal verliefd achteraan rennen.
Ja, echt hè? Maar ik vind het wel mooi om te horen, want ik ben dan dus, ik word bijna 31, maar jij bent nu 40. Ik ben zo benieuwd hoe ik er tegen die tijd insta.
Precies hetzelfde.
Want ik heb nog steeds een soort van wel het ideaalbeeld van dat als je een plan hebt, dat je het voor elkaar hebt. Weet je wel, dat je gewoon snapt, ik word maandagochtend wakker. Nou, dan weet ik dus nu dat ik dit en dit en dit moet gaan doen, want dat draagt bij aan dat ik over 3 jaar daar sta.
Ja, ik ben nu sinds 1,5 jaar freelancer en in het creatieve gebied. Dus communicatie en video's, teksten schrijven.
Ja.
En dan heb je dus inderdaad een eigen bedrijf. Maar dan hangen de plannen nog steeds meer aan het bedrijf dan aan mezelf, heb ik het idee.
Ja.
Het is niet dat ik zeg maar, sowieso corona heeft wel bewezen dat het echt geen... uitmaakt wat je zegt, wat je over 5 jaar wil zijn. Nee. Alles is anders. En daar komt dan wel weer die wat je tegenwoordig ook weer heel hip is, die stoïcijnse filosofie terug natuurlijk. Maak je vooral druk om de dingen waar je controle over hebt en alle externe factoren. Ja, ga er een beetje flexibel mee om.
Ja.
Wat vaak makkelijker gezegd is dan gedaan.
Ja.
Maar dat, dus dat herken ik wel. Maar dat vind ik dan interessant, want... ik heb het vermoeden dat jij een beetje hetzelfde hebt als ik. Dat je heel goed bent in ideeën genereren. Mm-hmm. En ook wel goed in het aanzetten. De eerste aanzet.
Ja.
Maar het afmaken of het volhouden. En dat is niet omdat je het dan niet...
Nee, ik ben ook niet de interesse verloren. Of
nee, maar er zijn gewoon 100 andere dingen ineens waar je
dat
mind
heen. Ja, ik zeg wel eens, het leven zou voor mij zo makkelijk zijn als ik 5 kopieën van mezelf had, die precies snapten hoe ik alles wil. en die dat dan voor me kunnen uitvoeren. Want ik bedenk zo ontzettend veel. En veel van die dingen zijn ook best wel goede ideeën, kan ik zeggen. Omdat elke keer als ik het uitvoer, het best wel een succes blijkt.
Ja.
Dat ik denk, er zou zoveel meer potentie in zitten. En dat ik wel eens denk, of ik moet gewoon echt een heel team om me heen gaan verzamelen om die mensen het allemaal te laten doen. Alleen dan, daar heb ik ook het geld niet voor. Weet je, ik ben ook maar gewoon een kleine ZZP'er eigenlijk die een leuk bedrijf heeft wat het leuk doet. Maar...
Ja, en dan moet je echt een plan hebben, want dan ben je
een vriend van mij heeft
een bedrijf, of tenminste is deels aandeelhouder in een bedrijf. Ja, die als ik daar nu een wandeling mee maak, dan hebben we het vooral over, ik ben wel verantwoordelijk voor 11 mensen die erin komen om te krijgen.
Ja, en dat komt er dan opeens bij. Dus het zou echt een soort van ideaal zijn als het allemaal kopieën van jezelf zijn, die ook gewoon... precies snappen wat je wil.
Ja.
Maar zo werkt het niet. Dus ik heb altijd een soort van chronisch tijdtekort om al die projecten te doen. Maar tegelijkertijd mijn valkuil en tegelijkertijd mijn sterkte punt is dat ik heel erg belangrijk vind dat ik rust heb. Dus dat ik zelf chill ben. Ik wil mezelf niet... ik ben niet iemand die 80 uur in een week werkt. Ik vind het heel belangrijk om ook gewoon tijd te nemen op donderdag om de hele dag te zitten Netflixen en weet ik het allemaal niet. Juist ook omdat ik die rust nodig heb om creatief te kunnen zijn. Maar daardoor zit ik altijd in het dilemma dat ik nog, ik zou wel 5 projecten nu ook nog vandaag willen oppakken en het beginnetje ervan doen. Maar dat moet ik gewoon niet doen, omdat ik ook gewoon heel erg belangrijk vind om een beetje chill te zijn. En dat is wel mijn allergrootste dilemma in ZZP'er zijn of een eigen bedrijf hebben. Dat the sky is the limit en alles is mogelijk en alles kan. Alleen en mijn ambitie, mijn plannen zijn zo groot en ik zou zoveel willen doen. Alleen ik moet mezelf een soort van, ik moet het voor mezelf niet altijd allemaal maar tegelijkertijd doen. Want dat werkt niet. Daar word je zelf niet gelukkiger van. Daar word ik tenminste geen gelukkiger mens van. Dus ik moet mezelf altijd remmen in mijn eigen ambitie. En tegelijkertijd ook mezelf die ambitie aanwakkeren om verder te komen. Dus een soort
Dat zit een grappige, of tenminste een grappige. Er zit wel een interessante spanning. Ja, er zit een spanning tussen.
Ja.
En, maar het is wel goed. Dat is wel goed, want ik zit in dat opzicht in dezelfde vaarwater. En jij bent gewoon al 10 jaar verder als freelancer, als ZZP'er op dit vlak.
Ja.
En ik denk nog, ja, ik moet gewoon overal ja op zeggen. Ik moet gewoon, weet je wel.
Ja, maar en daar ben ik ook echt voorstander van. Ik vind ook dat je overal ja op moet zeggen. En ik moet zeggen dat ik dit jaar mezelf voor het eerst betrap op dat ik dan gevraagd werd voor een paar dingen die eigenlijk heel vet zijn. Maar dat ik dan na moet denken over... Past dit binnen mijn visie? Is het echt idioot gewoon. Maar wel ook wel een soort van lekker. Dat ik denk, oké, ik ben al nu gevraagd om een column ergens voor te gaan schrijven. En ik ben gevraagd om ergens een soort tv-kok te worden. Cool. En dat zijn allebei dingen die ik, zeg maar, als je me 10 jaar geleden had gevraagd, zou ik meteen ja zeggen. En nu denk ik van, moet ik dat wel doen? Want ik wil ook nog die podcast maken. En ik wil ook nog al die recepten op een andere manier gaan doen. En ik wil nog die nieuwsbrief opzetten. En ik wil nog dit doen.
En een privéleven
daarnaast. En een privéleven hebben. En dan denk ik, dan moet ik nu gaan nadenken over, past dit dan binnen wat ik had bedacht? Nou, daar kom ik dus helemaal niet uit. Geen idee.
Dit is zo grappig, omdat je... Dit is natuurlijk nu... Tenminste, het is voor jou helemaal niet grappig. Maar het is... Er zit nu de laatste jaren zo'n hype op productiviteit en effectiviteit. Ja. En zelf veel boeken, waar ik ook zeker deels in mee kan gaan. Omdat als je iets wil bereiken, moet je wel enigszins je schouders eronder zetten.
Juist, ik heb ook heel veel dingen juist bereikt door wel overal ja op te zeggen.
Ja, precies. Maar in werkelijkheid dat je nog altijd gewoon... het is geen papieren werkelijkheid. Dus in de realiteit heb je gewoon met... Nou, we hebben net over weer externe factoren te maken. Ja. En ook gewoon je eigen... En dat is wel grappig, want dan gaan we weer terug naar het begin van waar we het aan het begin over hadden. Is, je vertelt het eerlijke verhaal, maar dat moet je dus ook tegen jezelf vertellen.
Ja.
En dus neem jij op donderdag de tijd om Netflix-series te kijken.
Precies.
En dat is ook belangrijk.
Ja, maar dat vergeet ik. Soms vergeet ik dat wel eens, hoor. En dan moet mijn vriend zich er een beetje aan herinneren dat ik dan echt zo heel druk ben met van alles. En daar kan ik echt heel lang heel goed op gaan. Dat ik echt helemaal hoog in mijn energie zit en denk van... Oh, yes, en dan ben zo lekker, oh, ben zo lekker bezig en ben dit aan het doen en dat komt binnen en babbelen. Helemaal chill. En dan op een gegeven moment kan ik echt denken van, oh wow, ik moet zoveel doen nog, ik weet gewoon niet wat ik doe. En dan kan mijn vriend me er echt aan helpen herinneren van, joh, weet je nog dat je vooral dingen moet doen omdat je het zelf heel leuk vindt en niet per se vanwege anderen. Of als iemand jou vraagt voor een column, dan betekent dat niet per se dat je daar ja op moet zeggen. Weet je, is dat inderdaad iets wat binnen je strategie nu past en wil je daar nu kan je daar tijd voor maken? Past dat binnen wat je op dit moment voor ogen hebt? En dat betekent dat soms dat ik misschien toch nee moet gaan zeggen tegen dingen waar ik eigenlijk heel graag ja tegen wil zeggen. Maar vooral in het begin van je carrière kan ik wel echt iedereen adviseren om wel alles ja te doen en gewoon te gaan.
Ja. En ook een goede les volgens mij van ons allebei is: neem een verstandige partner. Als dat kan.
Ja, het is wel chill als je iemand een beetje naast je hebt staan die er iets minder met zijn hoofd in zit, weet je wel? In alles wat je aan het doen bent. Die daar gewoon iets makkelijker over na kan denken.
Ja, ik denk dat een soort yin-yang principe gewoon cliché is, omdat het waar is.
Ja, en daar kan ik dus ook bijvoorbeeld altijd wel jaloers naar zijn. De mensen die dus een partner hebben. Niet een levenspartner, maar in het bedrijf bijvoorbeeld. Weet je, al die dingen die ik aan het opzetten ben, dat zijn continu dingen die ik dan weer in mijn eentje zit te verzinnen. Mm-hmm. Maar ik denk, jezus, verzin nou een keer een podcast die je met z'n tweeën kan doen. Dan hoef ik niet zelf die hele lood te hebben.
Maar het komt
er zo. Ik ben ook heel goed in dingen in mijn eentje doen, dus ja.
Ja, het is ook wel prettig toch, een beetje solo.
Ja, nee, dat, heerlijk.
Volgens mij hebben we wel veel raakvlakken, wat dat er gaat.
Ja, grappig.
Ik moet zeggen, ik kan denk ik nog een uur door. Maar dan wordt het voor de luisteraar heel vervelend, want dan is het een en al, ja, dat heb ik ook.
Ja,
en
ja.
Dat is ook niet helemaal de bedoeling. Laten we gewoon eindigen met een ouderwetse, dan voel ik me net zo'n Amerikaanse talkshow host. Dat vind ik leuk. Heb je nog iets te pluggen?
Heb ik iets te pluggen? God. Nee.
Barbecueboek?
Nee, ja.
Lekker gruwelijk grillen?
Gruwelijk grillen heet het. Ja, het is een barbecueboek met allemaal recepten voor... makkelijke recepten voor op de barbecue. Fucking lekker. Maar nu is het wel behoorlijk januari en weinig barbecue seizoen.
Dat is wel echt een heel goed punt voor jou.
Ja, dus ik zou gewoon zeggen, als je op zoek bent naar een lekker recept, lekker makkelijk, toegankelijk, ga naar gewoon met studentjesavondeten.nl.
Kijk. Die heb je er vaker uit gegooid.
Ja, maar wij gaan er al heel snel uit. Ja.
Hey, superleuk. We volgen elkaar zijdelings, zoals ik aan het begin al zei. En ik zie het altijd wel voorbij komen, maar we hebben volgens mij echt nul engagement samen.
Nee,
naar elkaar toe. Maar toch, we kennen elkaar een beetje van elkaar.
Ja, ik volg jou ook echt al heel lang.
Ja.
Grappig.
Een beetje aanrommelen her en der, in mijn geval. Maar dit is leuk, want er zit gewoon, dat weet je gewoon, als mensen creatief bezig zijn, zit er gewoon een mooi verhaal achter. En ik denk dat hier mensen ook weer een hoop van gaan opsteken. Ja, al is het maar de herkenbaarheid, weet je wel. Ja. Dat eerlijke verhaal, dat is wel echt belangrijk.
Ja, nou, ik hoop het. Zou leuk zijn.
Ja, nou, als je hier dan eens wat van hebt opgestoken, moet je het maar even aan ons laten weten. Dat vind ik wel sowieso leuk.
Dat vind ik leuk.
All right. Hey, nou, Leonie, bedankt.
Ja, jij bedankt.
En misschien, ik weet niet veel van poezen, maar wie weet kan ik ooit...
Je hebt geen huisdier, toch? Of wel?
Nee. Hier heerst allergie voor huisdieren.
Oh, fysiek of mentaal?
Nee, de echte, dat je de jeuk verkrijgt.
Oké, anders waren we snel uitgepraat.
Ja, precies. Nee. Iedereen hier vindt dieren fantastisch, maar het kan gewoon puur om...
Oh, shit zeg.
Ja, dat is vervelend. Maar goed, daar komen we ook wel uit. maar veel succes met alles wat je doet.
En dankjewel. Jij ook.
We spreken elkaar nog eens een keer in de toekomst.
Yes.
Dat was mijn gesprek met Leonie. Hartstikke interessant. Wat mij dus opvalt is... En dat is ook de reden dat ik deze podcast ben gaan maken. Het maakt niet uit met wie je over creativiteit praat. Er zit altijd enerzijds heel veel herkenbaarheid in het verhaal van de ander. En anderzijds ook heel veel dingen die inspireren of waar je les... Ik vind inspireren een beetje een... dat woord is een beetje kapot gemaakt door de goeroes van deze wereld. Maar er zit een hoop... lessen in die je ervan kan leren. Het helpt tenminste mij altijd om nogmaals eens na te gaan denken over mijn eigen maakprocessen en dingen waar ik mee bezig ben. Van hoog verheven projecten die heel veel aandacht vereisen tot en met gewoon alledaagse dingetjes die je moet maken of doen. In mijn geval vanuit mijn werk. En dat geldt ook weer voor het gesprek met Leonie. En dat vind ik zo interessant. Daarom ga ik dat. Het maakt me niet uit hoe vaak jij naar deze podcast gaat luisteren. Of je het bij een halve aflevering houdt. Of bij alle afleveringen tot het einde der tijden. Gewoon het feit dat ik op deze manier met mensen mag praten. Over creativiteit. Dat is zo ontzettend veel waard. Dus daar word ik heel erg blij van. Dat is vet. Ondertussen, ik weet niet of je het gehoord hebt. De nieuwe spulletjes zijn binnen. Ja. Waar ik het over gehad heb. Ik heb nu gewoon microfoonstandaards en min of meer goede microfoons en een goed opnameapparaat, wat het ook heel mobiel is, zodat ik het makkelijk mee kan nemen om op locatie podcast op te nemen. Helemaal vet, ben er helemaal blij mee. Met een blij ei. En om dat in te wijden, heb ik zojuist mijn zoontje Jens weer gevraagd om een klein stukje met me op te nemen, zodat ik eens kon kijken hoe dat werkte, dat opnameapparaat en al die microfoons en dergelijke, of ik het aan kon sluiten. Nou, dat is gelukt. Dus aan het einde van deze podcast, en dat is over niet al te lang, zitten er nog 2 minuutjes met Jens in. En als je daarvan denkt, ah, dat was leuk, wat een leuk ventje. Dat denk ik namelijk elke dag heel vaak. Dan kun je aflevering 1, Vetestrik Fanatics 1, er zit 10 minuten met Jens in. Dan praat ik met hem over creativiteit en wat hij als 7-jarige... belangrijk vindt in zijn maakproces en dat soort dingen. Maar gewoon, het gaat vooral over Minecraft. Anyway, ik had jullie nog wat beloofd. Ik zou het nog hebben over wasvouwen en waarom dat belangrijk is voor creativiteit. Niet eens wasvouwen, sorry. Wasvouwen hebben we het ook over gehad in de eerste aflevering met Frank Heijnen, de columnist. Dat het af en toe goed is om weg te stappen van je werkplek en gewoon een heel... een banaal werkje te gaan doen, zoals bijvoorbeeld het opvouwen van de was, omdat je dan op een of andere manier actief bezig bent en toch tegelijkertijd je hoofd vrij hebt om na te denken over dingen. Het soort routineus handwerk helpt om je hersens in een bepaalde focus te krijgen. Volgens mij noem ik dat ook in die podcast een flow activity. Naar aanleiding van het boek van Michaeli. Die naam is zo lastig. En dat ligt aan mij. Zijn naam is niet lastig. Ik heb moeite om het uit te spreken. Hij heeft dat boek geschreven Flow. Over hoe je in een soort flow activity komt. En waarbij je jezelf een soort van tegelijkertijd helemaal ontdekt. En helemaal kwijtraakt. Terwijl je bezig bent met een activiteit. En dat kan inderdaad zoiets zijn als de wasvouw. Het kan ook zoiets zijn als muziek maken of basketballen of wat dan ook. Het kan ook wasvouw zijn. Maar er zit dus ook nog een andere kant aan die medaille. En daar wil ik het over hebben. Ik ben namelijk groot fan van het ophangen van was op een droogrek. In dezelfde categorie zit trouwens ook dat inruimen van een vaatwasser. En ik weet niet of je dat herkent, maar er zit je moet een bepaalde strategie hebben. Als je was gaat ophangen op een droogrek, moet je een strategie hebben. En dat begint al bij hoeveel was je in de wasmachine doet, voordat je hem op gaat hangen. En ook welke was je in de wasmachine doet. Er is namelijk maar beperkt ruimte op een droogrek, althans die van ons. En ik kan natuurlijk onbeperkt droogrekken gaan kopen, maar waar laat je die dan kwijt? En ik heb twee kinderen, er is bij ons altijd was. Er is nooit geen was. Op het moment dat er geen was is, is er gelijk weer was. En ik weet niet hoe dat is, maar er zal vast een soort wet zijn in het universum dat ervoor zorgt dat er altijd was is. Als je snapt wat ik bedoel. Je moet een strategie hebben. Je kan niet zomaar willekeurig vooraan beginnen en naar achteren toe werken en willekeurig kleding van de natte hoop afhalen en die op gaan hangen. Want dan kom je niet uit. Dan is de kans groot dat je het niet allemaal kwijt kan. En zelfs als er genoeg ruimte is, is dat niet misschien de meest ideale manier qua volgorde om de was droog te krijgen. En ja, nu lijkt het net alsof ik de ideale manier weet om was droog te krijgen. Dat is een stukje arrogantie, dat hoort. Ik ben een 40-jarige witte man. Dan hoor je net te doen alsof je alles begrijpt en alles snapt. Met name huishoudelijke klusjes. Zoals de beste strategie om een droogrek vol te hangen. He, aan de buitenkanten, bij de buitenkanten doe je wat lichtere truien of shirtjes. En als je dan naar binnen toe werkt, maar nog wel een hoop ruimte naar beneden hebt, dan komen daar de zwaardere truien en de broeken. En naar het midden toe doe je natuurlijk het kleinere spul. De broekjes van de kinderen en de shirtjes van de kinderen en de truien van de kinderen. Dat is mijn strategie. Op die manier werkt het beste. Nu is ons droogrek al aardig oud. Dat betekent dat hij wat minder lading kan hebben aan de uiteindes. Want dan zakt hij in. Dus dat moet ik meenemen in mijn strategie. Daar moet ik over nadenken. En dat zijn ook dingen waar ik dus over nadenk op het moment dat ik was ga ophangen. En waarin het me een soort van stimuleert om creatief om te gaan met het ophangen van de was. En dat is zeg maar de andere kant van die medaille die ik bedoel. Enerzijds helpen zulke banale klusjes om je hoofd even leeg te maken en aan andere dingen te denken. Maar aan de andere kant, juist dit soort banale klusjes proberen op een creatieve manier te doen. En na te denken over of er andere mogelijkheden zijn om het te doen. Stimuleert ook weer een soort van creativiteit. Het is leuk, dat maakt de klusje ook leuker. Hetzelfde geldt, mijn ouders hebben een enorm lap land waar heel veel gras op groeit. En vroeger moest je gewoon achter die grasmaaier aanlopen. Nog steeds, nu doet mijn vader het. Om al dat gras weg te maaien. Dat was echt enorm veel. Maar daar kon je dus motiefjes in maaien. Je kon van links naar rechts, van boven naar beneden. Je kon schuin, je kon allerlei dingen verzinnen om elke keer als je dat enorme grasveld moest maaien, het voor jezelf interessant te houden om dat grasveld te maaien. En op te zoeken naar een creatieve manier om dat gras te maaien. En ik denk ook trouwens dat de essentie is van die documentaire Sushi, ik ben even de titel kwijt, maar van die chef, die oude chef in Japan in dat metrostation die de beste sushi ter wereld maakt. Waarbij volgens mij zijn leerlingen pas vanaf jaar 9 voor het eerst rijst mogen koken. Terwijl je denkt, nou dat leer je op dag 1. En nee, er moet zoveel creativiteit en zoveel aandacht en zoveel focus gaan naar die activiteit. En die moet je zo vaak herhalen tot je hem goed kan. Dat zelfs klusjes die je elke dag doet interessant worden. Omdat je er op detailniveau creativiteit in weet te vinden. En natuurlijk die documentaire Sushi. Daar zitten veel meer lessen in. En dat gaat veel dieper. En daar zit een complete Japanse filosofie in die veel verder gaat dan mijn was op een drooghek hangen verhaal. Maar dat element wou ik er toch even uit jat. Dat het ophangen van de was, en andere banale klusjes, dingetjes die je moet doen, leuker worden als je gaat proberen om ze creatief te doen. Om als je gaat kijken of je een strategie kan verzinnen. Als je ook daarin, een waar ik het al eerder over gehad heb, een actie-feedback loop in creëert, die het interessant maakt om bezig te zijn met dat klusje. En op die manier kun je alles interessant maken. Ik zou voorzichtig zijn met creativiteit tijdens bijvoorbeeld autorijden. Probeer je dan vooral zoveel mogelijk aan de regels te houden. Maar dan nog zijn er spelletjes te verzinnen in je hoofd die je helpen om autorijden interessant te maken als de activiteit van zichzelf. Want ik vind autorijden op zichzelf al heel fijn. Als dat helpt om die activiteit interessant te maken. Dat deed je vroeger al met je broertjes, zusjes op de achterbank. Ik zie wat jij niet ziet. Of bepaalde kleuren auto's. Dat was een puntencode, et cetera. Dus niet alleen helpen banale klusjes die je elke dag moet doen of regelmatig moet doen, helpen je om je gedachten even op andere dingen te zetten. En daardoor op die manier je creativiteit te stimuleren, omdat je dan in een soort zone zit en je gedachten dus over andere dingen kan laten gaan. Maar andersom kun je diezelfde activiteit dus ook gebruiken om te kijken of je je creativiteit kwijt kan in die activiteit. En dat is ook een manier om je creativiteit te stimuleren. Nou ja, weet je wat? Ik zeg het maar gewoon. Daar gaat deze podcast over. Dus ik kan net alsof ik super stoer ben. Maar is niet zo. Ik denk gewoon na over de strategie hoe je was op een droogrek moet ophangen. Dat is waar ik mijn dagen mee vul. Anyway, ik hoop dat je hier wat hebt. Heb jij nou vragen, opmerkingen, feedback over deze podcast, over de gesprekken die ik heb? Heb je zelf vragen over creativiteit? Stuur me een mailtje, staat altijd in de beschrijving van de podcast. Stuur een berichtje via social media. Je kan me vinden op LinkedIn onder mijn eigen naam, Matthijs van de Beukel. Of op Instagram, Twitter onder mijn nickname John Quid. En stel die vragen, want ik vind dat leuk. Want dan geeft mij weer iets om over na te denken en probeer een antwoord op te formuleren, wat ik dan weer kan delen met jou. Is toch leuk? Ja, dat is gewoon leuk. Tenminste, dat denk ik. En dan nu, zoals beloofd, de afsluiten van deze podcast. Met mijn zoontje, Jens, om de nieuwe apparatuur uit te testen. Dankjewel voor het luisteren.
Hebben we eigenlijk al opgenomen?
Hij is nu aan het opnemen, ja. Okay. Dus ik ben benieuwd hoe dat klinkt straks.
Oké.
Wat hebben we nu anders dan de vorige keer?
We hebben nu microfoons. En we hebben, ja, papa heeft nieuwe dingen gekocht. Ja, ik weet niet.
En koptelefoons?
Ja, nu kan ik mezelf beter horen.
Dit was ook zoals toen we bij de top 40 waren, toch?
Ja, zeker.
Niet dezelfde kwaliteit.
Nee.
Maar het werkt wel, toch?
Ja.
Hey, hoe vond je het de vorige keer bij de podcastopname?
Goed, ging goed.
Ja?
Ja.
Vond je het leuk om te doen?
Ja.
Mensen vonden het ook leuk.
Echt?
Ja, ik kreeg een paar berichtjes van mensen die zeiden, ik vond het leuk, het stukje met Jens.
Oké. Daar hoor ik blij
van. En ik had het ook op een site gezet. En wie, ja? die heb ik laten zien, die er iemand ook een hartje gaf.
Oh ja.
Wie dan?
Ja, ik weet al wie, maar ik ga het niet zeggen.
Oh, dan zeggen we het niet.
Nee.
Nee. Dus er zit gewoon iemand nu te luisteren.
Ja.
Die hoort wat jij zegt.
Mm-hmm.
Heb jij nog een boodschap voor hem voor deze week? Of haar?
Veel plezier deze week. Ik hoop dat je mooie dingen maakt. Dus ja.
Je wou zeggen like en comment, hè?
Nee.
Oh. Dan zou tot de volgende keer bij Fate Strik Fanatics.
Oké.
Oh, dan heb ik het al gezegd. Nou, doei.
Nou.
Wil jij nog, zeg maar, neem jij maar afscheid van de mensen zoals jij denkt dat je een podcast moet afsluiten.
Doei, tot gauw.
Tot de volgende keer.
Tot de volgende.
Ciao.
Ciao.